lezen uit Matteüs 3 vanaf het eerste vers. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heere met blijde galmen, gij ganse wereld, juich van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aarde in het rond verheugt. Psalm 98, vers 2.
Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt.
Matteüs 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemoshaar en een lederen gordel om zijn lenderen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan, ziende vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderen gebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Brengt dan vruchten voort, der bekering waardig, en meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is. Hij zal de dorsvloer doorzuiveren en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water, en zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods nederdalen, gelijk een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemelen, zeggende, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere almachtige, heilige God in de hemel, u bent de levende en de waarachtige God. U bent het over wie we vanavond spreken willen. Maar ach, Heere, wie zou het kunnen? Wij die stof en as zijn. Wij die van onreine lippen zijn. Wij die wonen te midden van een volk wat vol van onreinheid is en vuilheid is. Heere, hoe zouden wij vanavond durven? Durven die plaats in te nemen tussen u de Heere en tussen het volk. Om uw stem te zijn, om uw woord te doen klinken. Heer, als we op onszelf zien, zouden we vrezen. O, dan is het toch veel geschikter, Heer, dat u onmiddellijk werken zou. Maar u wilt mensen gebruiken, stof en as, in zichzelf niets. Maar u wilt het doen. U wilt het ook vanavond doen, Heer. Zou u ons de opening van uw woorden willen geven? Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Wilt u geven dat we vanavond mogen spreken uit de volheid van het gemoed, om al de rechten van uw mond te mogen verkondigen en vlijtig te mogen onderwijzen. Wilt u alles wegnemen wat hinderen kan? U kent onze zwakke moed, onze kleine krachten. U weet onze zwakke stem. Heer, wilt u ons ondersteunen en sterken? En vanavond is er dan de laatste lezing van dit jaar, dit voorbij gevlogen jaar. Ook van de lezingen van dit jaar zult u eens rekenschap afvragen. Van de spreker, maar ook van de hoorders. Wat hebt u gedaan met de woorden die u zijn toevertrouwd? O Heer, wilt u dan geven dat we terug mogen blikken op dit jaar en mogen zeggen, het was goed, u zelf was erbij. U hebt geholpen, maar meer nog, u hebt toegepast. O, wat zou het groot zijn als we zouden mogen horen van deze en van die, dat ze al daar geboren zijn in Sion. O Heere, wilt u dan vanavond alles wegnemen wat hinderen kan? Leid ons door uw geest. Heere, geef ook bij de hoorders geopende oren, geef rustige gedachten, een geopend hart, om vanavond zomaar uw woorden in te drinken. Kon het zijn tot hun eeuwig zielenheil. Gedenk ook aan de kinderen, Heer, er ook jonge kinderen bij. Mag het vanavond helder zijn en krachtig, ook voor hen. Om Jezus wil. Amen. We zijn met deze avond alweer aan het einde gekomen van dit jaar. En dat voelt toch een beetje als oudejaarsavond, toch iets van terugblikken. Ik heb erg getwijfeld wat ik vanavond zou moeten doen. Zou ik nog verdere stappen moeten maken in de stof? Of is het goed om toch nog een keer terug te blikken en te proberen een samenvatting te maken? De hoofdlijn nog eens samen te bezien. Wat hebben we nu met elkaar mogen leren? En ik heb het ook aan deze en gene gevraagd wat toch goed zou zijn. En mensen gaven ook aan dat het wel gewaardeerd zou worden als we toch zouden kiezen voor die hoofdlijn. Nog eens wat terug te blikken. Wat hebben we nu geleerd? En wat is dan wat we tot nu toe mogen weten? Want de Heer zegt het ook. Gij zult uw kinderen inscherpen. Dat gaat ook zo met deze waarheden. Dat ze moeten ingescherpt worden. Kan niet zomaar in één keer. Maar het moet herhaaldelijk opnieuw worden voorgehouden. Ik zal proberen vanavond om de dingen ordelijk en helder voor te stellen. U zult soms dingen horen die u al gehoord hebt, dat klopt. maar zal proberen om die hoofdlijn duidelijk te maken. Om dan zo'n beetje halverwege de avond uit te komen bij dat gedeelte wat we gelezen hebben, Matthäus 3. En die woorden beginnen met: in die dagen kwam Johannes de Doper. En de hoofdvraag die we vanavond dan willen beantwoorden vanuit die grote aanloop is eigenlijk: maar wat zijn dan die dagen waarin Johannes de Doper kwam? Wat is dat voor een specifieke tijd? Wel nu, we beginnen bij waar we de eerste lezing begonnen zijn. Ik zal dat nog kort voor u herhalen. We hebben stilgestaan bij het handelen van God. En het handelen van God bestaat uit twee werkingen. De inblijvende werkingen in God en de werkingen naar buiten toe. En de inblijvende werkingen in God zijn de werkingen tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat vormt die drievuldigheid, de volheid die daar is in God. En we hebben toen nadrukkelijk gezegd dat die drievuldigheid zo vol en zo heerlijk is, dat dat ook een reden is dat God ons mensen niet nodig heeft. God is vol, zalig in zichzelf. Toch zijn er ook werkingen naar buiten toe. En ik heb u daarop gewezen dat die werkingen naar buiten toe bijvoorbeeld naar ons toe komen in het scheppen. En toen zagen we dat als God naar buiten toe gaat werken, dat daar altijd een besluit aan ten grondslag ligt. Een overleg, met eerbied gesproken, tussen de drie goddelijke personen waarbij zij besluiten iets te doen. Laat ons mensen maken. Naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dan volgt op dat besluit, volgt ook de daad. Het scheppen zelf. En zo hebben we ook gehoord dat toen de mensen in zonde gevallen zijn, toen Adam en Eva gegeten hebben van die boom, en niet alleen zij, maar ook wij met al onze nakomelingen in de dood gestort zijn, in de drievoudige dood, dat God toen ook raad gehouden heeft. En de drie goddelijke personen zijn gaan handelen. En dat handelen tussen die drie goddelijke personen is al moedgevend, zegt u. Want als God gaat handelen, gaat overleggen, raad gaat houden, dan gaat er iets komen naar buiten toe. Ja, en als je dan leest over de zondeval, de vreselijke wijze waarop wij mensen God op het hoogst hebben misdaan, dan zou je denken dat God in dat raadshandelen besloten heeft hoe hij die mens op het allergruwelijkst vernietigen en verdoemen kan. Maar heel anders is datgene wat we gehoord hebben. God heeft raad gehouden. De raad des heils. Niet de raad des heils met één E. Hoe hij ons in de hel werpen kan, maar hij heeft er een ietje aan toegevoegd, om maar zo te zeggen, de raad van ons heil. Hoe een mens zalig kan worden. God Drieënig heeft besloten dat ze een kerk gaan zalig maken uit die ganse verloren mensheid. Dat noemen we de raad des heils, of ook wel het welbehagen. Het welbehagen des Vaders, het welbehagen des Zoons en het welbehagen des Heiligen Geestes. De bron en springader van al het heil wat later mag worden geopenbaard. De apostel die beschrijft het heel mooi in Efeze 1. Toen ik het vandaag zo las, toen dacht ik, ja, dat wil ik u toch voorhouden. De apostel die zegt eigenlijk, we moeten deze raad des heils moeten we bejubelen, bezingen. Hij zegt, gezegend, betekent eigenlijk geloofd en geprezen, zij de God en Vader, die ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Die ons verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen, om zijns zelfs wil. Naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Door welke hij ons begenadigd heeft, naar de rijkdom zijner genade. Het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Dit gaat over het welbehagen. En wat lezen we hier heel mooi. God heeft besloten om zalig te maken. Niet om uwentwil. Schaamt u en wordt schaamrood. Maar om mijns grote naams wil. opdat die verheerlijkt zou worden. God wil een kerk zalig maken, om zijn zelfs wil. En als u vleeselijk bent, verkocht onder de zonde, dood in zonde en misdaden, dan begint het van binnen u te borrelen. En dan zegt u, het gaat alleen maar over Gods eer. Ja, dat is ook zo. Het gaat niet om u. Het gaat niet om mij. En Hosanna, zegt een kind van God, gelukkig. Het gaat niet over mij. En niet om mij. Maar de Heer zegt, ik doe het om mijn zelfs wil. Waarom dan? Tot prijs der heerlijkheid van mijn genade, dat mijn naam geloofd en geprezen zou worden. Dat er een kerk strakjes in de hemel komt, en een groot deel is er al, die gaat juichen, en die gaat roemen, en die gaat zeggen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Die eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, waarom? Omdat u het wilde. Was geen reden. Er waren geen enkele oorzaken te vinden waarom u het doen zou, maar om uw zelfs wil. Halleluja. Het is een onveranderlijk besluit. God wil zalig maken. Is besloten. Is vast. Maar dan komt het volgende. Het verbond der verlossing. Want God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest waren het met eerbied gesproken heilig eens dat er een kerk zalig moest worden. Maar wie dan? U zegt nou, alle mensen? Nee. Want hij heeft verkoren tot prijs van zijn heerlijkheid en van zijn majesteit en genade, maar hij heeft ook verworpen. Tot prijs van zijn rechtvaardigheid. Heel ontzaglijk, hè? Maar wel waar. En in het verbond der verlossing hebben de Vader en de Zoon met name onderhandeld. Over hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geven dat gewenste land. Wie zullen we zalig maken en hoe zullen we dat doen? Nou, dat lezen we in Galaten 1 bijvoorbeeld. Dat de Heer Jezus zichzelf daar gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Daar heeft er Jezus zich aangeboden als borg en middelaar in dat verbond der verlossing. Wel nu is dus het besluit genomen in het welbehagen. Nu is in het verbond der verlossing bepaald wie er zaliger willen worden en zullen worden en door wie? Door Christus? Maar nu is de grote vraag natuurlijk vanavond, maar hoe wordt dan die kerk daadwerkelijk zalig? En dat geschiet door het verbond der genade, door de bediening van het genadeverbond. Daar hebben we avonden over nagedacht met elkaar, over de rijkdom van dat genadeverbond, wat dat wel niet inhoudt. We hebben gehoord dat genadeverbond wordt opgericht met de gelovige Abraham en zijn zaad. En dat in dat genadeverbond begrepen zijn enorm veel rijkdommen en schatten in zich heeft. En ik heb u steeds voorgehouden dat u die lijn mag doortrekken. Al die rijkdommen en schatten die in het Oude Testament toevielen aan het verbondsvolk, die vallen ook Gods kinderen, degene die in dat verbond Gods begrepen zijn, toe in dit leven onder het Nieuwe Testament. Zodat ook van ons geldt als wij bondeling zijn, als wij gedoopt zijn, in het genadeverbond Gods begrepen zijn, dat wij mogen zeggen dat wij als zijn geheiligd volk van zijn trouw mogen zingen. Dat we een geheiligd volk zijn, een afgezonderd volk. Een volk zijn wat Gods wetten en Gods getuigenissen hebben ontvangen. Dat de Heere onder ons en te midden van ons wandelen wil, onvoorstelbaar, diep, maar waar. Ook vanavond wil Hij komen en ook vanavond heeft Hij zich gehuld in de jas, als het ware, van het woord. En vanavond, terwijl ik spreek en mijn stemgeluid er tussendoor gaat en bij u allemaal aankomt, zo gaat vanavond Christus uit in het gewaad van het woord en komt tot u allen. Nou, dat gebeurt niet in de discotheek en in de bioscoop en in het café en zo. Dat gebeurt dat niet. Daar gaat ook een stem en een woord uit, maar dat is het woord van Diabolus, de Satan. En die gaat ook door en die gaat al die oorpoorten in om harten te vernielen en te slepen naar het eeuwig verderf. Maar u is gegeven dat de woorden van God tot u komen en vanavond na aan uw hart gelegd worden. Wat een verbondszegeningen. Ja, en ik zei het de vorige keer ook al, hè, hoe de zegening ook iedere zondag op ons gelegd wordt. De Heere zegene u en hij behoede u. Hoe Gods bijzondere bescherming over ons ligt. Hoe Gods opvoeding ons geschonken is. Door onze vaders en moeders, door ambtsdragers, maar ook door de Heilige Geest om ons te onderwijzen en te leren. En zo ben je in het verbond van God begrepen. Zo ben je gedoopt. Omdat je vader en moeder ja gezegd hebben toen de vraag gesteld werd of ze niet beleden en geloofden dat jij, omdat je in het verbond Gods begrepen was, behoorde gedoopt te wezen, te zijn. Niet dat het behoorde dat je gedoopt zou worden, maar dat je het zou zijn, omdat je in het verbond bent. Ja, en dan een van de dingen die toch wel in het Nieuwe Testament wel het meest, denk ik, naar ons toe komen, het meest bemoedigend zijn, is toch wel dat we erfgenamen zijn van de beloften. U bent erfgenamen van de belofte van de vergeving van de zonde, de belofte van het eeuwige leven. De belofte dat de Vader zegt, ik wil uw God zijn. De belofte dat de Heer Jezus zegt, ik wil uw zaligmaker zijn. En de belofte dat de Heilige Geest zegt, kom, ik wil uw kinderleider zijn. Ik wil u aan de hand nemen en leiden naar het eeuwig vaderhuis met de vele woningen. Die beloften zijn u geschonken, zijn betekend en bezegeld aan uw voorhoofd. En u wandelt over deze aarde met al die schatten. En als u dan nog twijfelt en zegt, ja, moeten dan de kinderen ook wel gedoopt worden? Geldt dat ook echt voor de kinderen? Jazeker, zegt onze catechismus. Omdat hen, evenals de volwassenen, omdat zij, evenals de volwassenen, in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn. En, er komt die belofte, dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Dus u komt de belofte toe en uw kinderen en daarom bent u gedoopt. En daarom wordt u aangesproken als verbondskind. Nou, de vorige keer hebben we dat toch wel indrukwekkend gehoord. Hè? Waarom God dat gedaan heeft. Waarom heeft hij nou een verbondsgemeente? Waarom wordt u een christen genaamd? Waarom wordt u verbondsmatig een kind Gods genaamd? Wel, we hebben het gehoord omdat de Heere zegt dat hij een knecht wil hebben, zoals Israël Gods knecht was. Om de mensen te tonen dat hij God is en dat hij genadig is en barmhartig is. Als u vanavond vraagt waarom zit ik eigenlijk hier, waarom ben ik eigenlijk gedoopt, waarom woon ik niet ergens bij een gezin wat nergens aan doet, wel zegt de Heere, ik heb u geformeerd opdat u mijn lof zou vertellen, mijn lof zou verkondigen. Daar heeft de Heer het voor gedaan. En ik heb u ook eerder gewezen op die tweeërlei gelijkenis die zowel in Jesaja 5 terugkomt als ook in het Nieuwe Testament van die wijngaard. Als je in Jesaja 5 leest, dan zegt de Heer dat hij die wijngaard gemaakt heeft en daar mensen in geplant heeft, dat zijn die bondelingen, dat bent u en dat ben ik. En waarom? Als een plant zijner verlustiging. Dat is heel teer beeld, hè? Zoals je misschien een heel eenvoudig gezegd een tuintje hebt achter je huis. En je plant daar in het voorjaar mooie bloemetjes. En dan ben je klaar en je kijkt ernaar en heb je geplant om je in te verlustigen, toch? En zo zegt de Heere met eerbied gesproken, zo heb ik u ook geplant in dat verbond, om mij in u te verlustigen en te verblijden. Nou, de vorige keer heeft het wel indruk gemaakt, op mij in ieder geval wel, dat dan de Heere vervolgens naar ons kijkt en zegt, u bent dan mijn verlustiging, u bent dan mijn knecht, u bent dan mijn representant op aarde om te laten zien wie ik ben. Maar als God dan naar mij kijkt, wat ziet hij dan? Ja, en toen zeiden we, hand in eigen boezem,
Wat ziet hij dan? Ziet hij dan daadwerkelijk een weerspiegeling van wie hij is? Of ziet hij veel meer een weerspiegeling van wie de duivel is?
De Bijbel is daar heel eenvoudig en heel transparant over. Hoe de Heere wat betreft het oude verbond kijkt naar zijn knecht. Naar die plant van zijn verlustiging. Want de Heere zegt, zie, ik heb gewacht naar recht, naar vrucht, naar schoonheid om mij in te verlustigen. Maar ach, zegt hij, er is schurftigheid. Er is geschreeuw, er is ongerechtigheid. Er is bloedvergieten, oneerlijkheid, goddeloosheid, overspel. En de Heere moet zijn aangezicht afwenden van zijn verbondsgemeente en zeggen, ik kan het niet aanzien, ik gruw ervan. Nou, en als we dan de spiegel van Gods wet voorgehouden krijgen, daar ziet u precies hoe God wil dat u bent. Opdat hij zich zou verlustigen in u, en u kijkt in die spiegel en wat ziet u dan? Wat zegt u? Als u in de spiegel kijkt en naar uzelf kijkt, wat zegt u dan? Wat vindt u eigenlijk van uzelf? Hoe vindt u eigenlijk dat u het eraf brengt als de knecht des Heren? Als zijn weerspiegeling voor al die andere mensen over wie God is? Kijk eens in de spiegel, wat vindt u er eigenlijk van? Zegt u, wee mij, dat ik zwartachtig ben. Dat ik zo'n vuile zondaar ben, dat ik zo'n overspeler ben, zo gierig ben, zo trots ben, zo alles ben wat God niet wil dat ik ben. Nou, die spiegel heeft de Heere gedurig aan zijn volk voorgehouden. Dat heb ik ook in de achterliggende lezingen ook aan u mogen voorhouden, opdat u wenen zou. En het uitroepen zou en zeggen zou, Heere, ben ik dan een verbondskind en lijk ik zo op de duivel? En u hoort misschien die woorden nog na echoen. O, was dan nooit verbondskind geweest, weet u het nog? Je kunt beter een goddeloze heiden zijn, waar niemand toch iets van verwacht, dan verbondskind zijn en dan als een heiden leven. Wel nu, zo was het met het oude verbond en zo is het ook nu met ons. De Heere is zeer ontevreden over ons en toch... Toch zendt de Heere gedurig predikanten en in het Oude Testament profeten om u te roepen, om u te herinneren aan uw plicht. Om tot u te zeggen, al hebt gij dan met vele boeleerders gehoereerd, keert nochtans weder. En als je, en dat zeg ik u vaker, dat moet u echt doen, lees de Bijbel op volgorde, verdiep je in de lijnen die er zijn. Dan zie je het hele Oude Testament, zie je maar hoe God zegent, hoe het volk God op zijn hart trapt, hoe God het volk de spiegel voorhoudt, hoe hij ze nodigt om weder te keren. Maar het meerderdeel, het allergrootste deel, is niks mee te beginnen en zij bekeerden zich niet. Kun je bijna niet voorstellen, hè? Als je nou uit Egypte geleid bent en je bent door die Rode Zee gegaan en je hebt manna gegeten en uit een rots gedronken en vul al die wonderen maar in. Hè? Onder een wolkkolom gelopen en een vuurkolom. Al die wonderen gezien en dan kom je eindelijk bij het land Kanaan, gaan naar wat verspieders kijken, komen terug, zijn hoge muren, grote reuzen. En dan? Ik zou zeggen, laat ons wederkeren naar Egypte. Hoeveel gingen erin? In Kanaan. Die uitgegaan zijn uit Egypte. Een enkeling. De rest moest 40 jaar zwerven tot ze allemaal gestorven waren. Zodat de nieuwe generatie kon ingaan. Is wat, hè? Dus de Heer heeft gedurig met dat verbondsvolk geworsteld en geworsteld. Maar ze waren niet wat ze moesten zijn. Ja, en dan kwamen steeds die ontzaglijke dreigementen. En God volvoerde het ook. Steeds zoals God zei, ik zal die tuin wegnemen. Hè, en die olijfplanten wegnemen. En vult u al die oordelen maar in. Dan deed God het ook. Weggevoerd naar Babel. Weggevoerd naar Assyrië.
Steeds als ze weer door de Heere, als er een overblijfseltje terugkeren mocht. Ze waren nog niet terug. Of ze verzwagerden zich weer met de afgoden enzovoorts. Je hebt het gezien, de achterliggende lezing. Het failliet, om het zo te zeggen, van de knecht des Heeren. Met de kleine letter. En toen heb ik het u gezegd, en dat heeft toch me eigenlijk 2 weken lang bezig gehouden. Toen is er een periode aangebroken van 400 jaar stilte. En dat heeft me diep geraakt. En ik hoop ook u. 400 jaar is God stil geweest. God is ermee gestopt. Hij zegt, ik zal niet eindeloos twisten. God blijft niet eindeloos zijn wet voorhouden, zijn zegeningen geven, zijn profeten sturen, dreigen, oordelen, straffen, weer in genade aannemen en dan zondigen ze weer. En de Heere zegt op enig moment, het is genoeg en hij gaat zwijgen, 400 jaar. Nou, dan moet je daar toch vanavond even over nadenken, wat dat betekent. Als God 400 jaar zwijgt. En de gemiddelde leeftijd in die dagen was misschien 40 of 50, misschien 60 jaar oud. Nou, rekent u maar uit hoeveel generaties aan mensen zonder openbaring, zonder profetische bediening, zonder een woord van God hebben moeten leven. Want we zingen natuurlijk wel heel graag die psalmen en zeggen, het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Heerlijk, prachtige psalm. Maar het kan ook betekenen dat God zegt, het verbond met Abraham, mijn vriend, bevestig ik van kind tot kind. En dan 400 jaar niks en dan gaat God weer verder. Maar je zou maar een van die generaties zijn. Daarom dat spotten met God en dat wederstrevig zijn met God. Ja, dat is zo ontzettend. Het is duidelijk geworden. 400 jaar lang heeft de Heere gezwegen. En de profeet Amos had het al voorzegd. Dat die tijd komen zou. Dat er een honger zou zijn in het land. Niet naar brood. En een dorst niet naar water. Maar naar een levend woord van God. Amos had het gezegd. Jullie zullen straks omlopen van het noorden tot het westen, tot het oosten. Heel dat land doorzoeken of er nog ergens een profeet of een prediker zou zijn. Maar ze waren er niet. 400 jaar lang stilte. Generaties, vaders, moeders, kinderen, opa's, oma's, neefjes, nichtjes. Geen levend woord van God meer. Stil. En ik wil toch die vraag aan u stellen. Is het ooit in uw leven stil geweest? U zegt, nou geen 400 jaar, maar is het wel eens stil geworden in je leven? 40 minuten of 40 uur of 40 dagen of misschien 40 maanden stil geworden in je leven? Dat die lokkende, nodigende, roepende, kloppende stem van God in je leven, die achter je aanliep in je kinderjaren, in je puberjaren, in je jongvolwassenheid, de Heere kwam maar en kwam maar en kwam maar met zijn woord. Maar je wierp het achter je rug. Je wierp het in de wind. Er is een moment aangebroken in je leven dat God stopte. Misschien zit er vanavond iemand hier die zegt, dat is mijn leven. God is gestopt met roepen, met kloppen in mijn leven. Waar ik vroeger als kind met tranen in de kerk kon zitten, als hoorde ik de levende stem van God. Nu zit ik in de kerk, ik hoor niks. Er komt niks binnen. O zondaar. Heb je dan zo lang tegengestribbeld? Ben je dan zo lang wederstrevig geweest? Heb je dan zo lang die verbondszegeningen, die verbondsweldaden achter je rug geworpen? Moet God dan van jou zeggen, 40 jaar lang heb ik van jou verdriet gehad? Is God gaan zwijgen gaan stoppen met spreken. Lees dat ook in een Hooglied, hè? Dus iets ander voorbeeld, maar toch. Dan ligt die bruid op bed en dan komt die dierbare zaligmaker en klopt maar aan die deur. En ze zegt, ja, ik heb mijn rok uitgetogen, ik ga toch niet weer uit bed. En dan gaat hij. Maar als die gaat, komt ze erachter die weg is. Dan gaat ze hem zoeken in de straten. Is het ooit in je leven gebeurd dat God achter je aanliep en je dacht, laat ons hun banden verbreken, hun touwen van ons werpen, weg met deze, weg met deze. En toen ging die zwijgen en toen ging je het uitschreeuwen. Waar is de Heer? Waar is God? En heb je toen iets leren kennen van die droefheid naar God, dat heimwee naar God, dat missen van God en dat je het uitschreeuwde, ik kan niet leven zonder u. En dat je bij dagen riep, maar hij antwoordde niet. En bij nachten kermde, maar hij hoorde niet. En dat je gebed niet verder ging dan het plafond en je maar uitschreeuwde voor God. En je ogen rood gekreten, maar het was stil. Misschien zit u hier vanavond en zegt u, waarom is het zo stil in mijn leven, mijn eigen schuld. Want je hebt God tot een leugenaar gemaakt. Toen hij achter je aanliep, had je er geen boodschap aan. En toen hij je liet dopen en die verbondsbeloften betekende en verzegelde, toen zei je met alle gemak, dan geloof ik niet dat dat waar is, of je deed er niets mee. En toen die woorden van God achter je aankwamen, heel de dag maar achter je aan, je wimpelt het weg en nu keer je je om in je leven. Je zegt, het wordt hoogste tijd voor bekering, omkering, en je kijkt om en God is weg. Wie het kent, die kent het. Er is geen diepere droefheid, geen diepere ellende. Er is geen erger iets dan dat je erachter komt dat God weg is. O, dat heimen, dat heimwee, die droefheid naar God. Maar kan hem niet vinden. En iedereen op school zegt, je moet gewoon Jezus aannemen. Maar je ziet hem niet en je hoort hem niet en je kan er niet bij. En ze zeggen, de Heer is zeer gewillig hoor. Ze zeggen, ja, dat geloof ik. Hij heeft heel mijn leven achter me aangelopen. Maar nu heeft hij rechtvaardig mij verlaten. Nu is hij van mij gegaan. En hoe zal ik hem ooit nog vinden? Zo was het met dat volk 400 jaar. En zo is het misschien met u al 40 jaar of 50 jaar. Ik hoop van harte. Ik hoop van ganse harte dat er vanavond zijn die zo hier zitten. En God zo missen. Hoe moet ooit nog goed komen? Zegt u misschien vanavond, heeft u dan misschien nog een belofte voor me? Ik ben toch verbondskind? Nee vriend, u bent een verbondsbreker. U zegt, maar dit is toch altijd doen aan? Dat is de vraag. Dat is de vraag. Soms eerbied gesproken. We hebben vorige keer ook gezegd, kun je iemand in het natuurlijke zo op zijn hart trappen, dat hij zwijgen gaat. Met eerbied gesproken, je kunt God zo op zijn hart trappen, dat hij zwijgen gaat. En dan nog even terug naar het begin van de lezing. God is drievuldig, volzalig in zichzelf. Hij mist niets aan u, en hij mist niets aan mij. Dus waarom zou God nog horen, na al die jaren door u te zijn getart, en op zijn hart getrapt? Kom. En zegt u nou vanavond, man, dat is rechtvaardig. Ik begrijp dat. Ik begrijp als de Heer niet meer naar me om wil zien. Ik begrijp als de Heer het zat is. En ik begrijp als de Heer niet 40 dagen, maar tot aan mijn dood toe zwijgen zal. Kijk, dan ga je als bondeling, en dat is heel erg belangrijk hoor, Want er zijn heel veel bondelingen, zien we straks ook, die tot hun dood toe rijk zijn met hun bondelingschap. Maar God gaat je leren wat het is om rijke bondeling te zijn. Maar ontzaglijk verbondsbreker te zijn. En dan ben je zo rijk geweest. Maar nu zo straat en straat arm. En dan heb je al die verbondsbeloften en al die verbondszegeningen verzondigd. En dan zie je alleen nog maar die verbondswraak en dat verbondsoordeel. En dan geloof je dat voor verbondelingen die zo rijk gezegend zijn, de diepste plaats in de hel gereserveerd moet zijn. En je zegt, o man, dan kom ik voor eeuwig om. En dan vraag ik u vanavond, bent u het daarmee eens? Als God dat doet. Bent u het daarmee eens? Is dat rechtvaardig? Als het u voor eeuwig voorbij gaat. Zegt u ja. Ja, en pas op. Ja, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Ja. Kijk, er wordt wat ja gezegd. En er wordt wat keer dit geciteerd. Maar als je dit daadwerkelijk in je leven ondertekent, is het verloren. Is het rechtvaardig verloren? Is het kwijt voor eeuwig toch? Want God heeft je niet nodig. En je hebt Gods liefde en zijn genade en zijn belofte vertrapt en vertreden. En u zegt de Heere, zijn we het eens over het oordeel? En u zegt, ik kan niet anders en ik wil niet anders. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En dan is het voor eeuwig verloren. Dan houden je gebeden op. Wordt het zo stil in je leven. En echt wie het kent, die weet het. Dat het zo stil in je leven werd. Want het twisten met God hield op. En in die dagen. Mooi hè? Vind ik zo mooi hè? Er zijn maar drie woordjes. In die dagen. Na 400 jaar duisternis. En 400 jaar zwijgen van God. En u zegt misschien wel 40 dagen. Of 40 jaar lang stilte in mijn leven. Hoor ik het zingen. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk dacht. U zegt dat kan toch niet. Ja. Ja, u hebt aan me gedacht. Toen ik 12 was. En 20 was. Maar nadat ik u zo lang in uw aangezicht gespuugd en geslagen heb. Bent u gaan zwijgen. Nee, lof zij de God van Israël. De Heer die aan zijn erfvolk dacht. Na 400 jaar. Nu blijkt zijn onverwrikbare trouw. Nu toont hij zijn barmhartigheid. Van oudste vaderen toegezeid. En dat hij wil gedenken. Waar denkt u aan, Heere? Heb u toch iets gevonden in mij wat goed is? Nee, aan het heilverbond. Aan die gestaafde eed die hij weleer aan Abraham deed. Aan zijn verbond dat van geen wankelen weet. Na 400 jaar gaat de hemel open. En openbaart God zich weer. Aan zondaren en gaat Zacharias zingen, die met ons lot bewogen. U was toch niet meer bewogen, Heere. U was me toch zat. U bent toch gaan zwijgen. U hebt me toch eeuwig aan het verderf overgegeven. Die met uw lot bewogen, om u van zonde en ongeval te ontslaan. Een ster in Jacob op doet gaan. De zon des heils doet aan de kimmen staan. Hoe zalig, hè? Na 400 jaar stilte. En ik hoop vanavond misschien na 40 jaar lang stilte in je leven. Wordt het licht. Heel dat kerstevangelie moet je voor altijd lezen in de context van 400 jaar donkerheid en duisternis. En dan gaat God werken. En in die dagen kwam Johannes de Doper. En dan leren we vanavond nog een belangrijke les. Wat doet God na 400 jaar stilte? Wat doet God na 40 jaar stilte? Of na 4 jaar stilte? Of 4 maanden? Wat doet God als die in je leven terugkomt als bondeling? Wat zegt hij? Nu ja, je was verbondskind. Praat er nergens meer over. Je bent toch een bondeling. Nee. Nee, Johannes de Doper komt tot dat verbondsvolk. Tot die mensen die de verbonden en de beloften toekwamen. En hij gaat prediken. En wat zegt hij dan? Bekeert u. Weet je wat dat betekent? Dat is een woordje in het Grieks. Metanoia heeft verschillende belangrijke betekenissen. Maar ik geef deze maar hartelijk aan u mee. Bekeert u is hebt berouw. Dus Johannes de Doper komt na 400 jaar stilte. En die komt niet met een zalvende boodschap. En zegt nu ja, komt allemaal best goed. Nee, zegt hij, hebt berouw. Over al die jaren van God tegenstaan. En al die jaren van God tarten en vertrappen. En nu na 400 jaar komt God opnieuw. En waar komt hij mee? Met zijn recht. Met zijn oordeel en zegt, heb toch berouw, erken die schuld en die straf. En bekeert u, waarom? En dan komt weer die machtige lichtstraal van het kerstevangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat vind ik ook zo mooi, hè. Kijk, eeuwenlang heeft God met eerbied gesproken. Die knechters, heren, dat volk Israël, maar opgeroepen hem te loven, hem te dienen, hem te prijzen. Om als het ware tot God te naderen met hun offers, met hun gebeden, met hun goede werken, met hun zichtbare weerspiegeling van wie God is. Maar na 400 jaar stilte met eerbied gesproken zegt de heren, ik verwacht er niks meer van. En wat doet God dan? Hij gaat niet meer oproepen en opwekken om tot dat koninkrijk der hemelen als het ware op te klimmen. Maar weet je wat God doet? Hij brengt het koninkrijk der hemelen naar beneden. Het is nabij gekomen. Het komt nu naar het volk toe. Mooi hè? Want er is toch niks van te verwachten. En die knecht wordt toch nooit knecht. En u als bondeling wordt toch nooit een goede bondeling. U klimt toch nooit die ladder van heiligmaking op naar de hemel. U komt er toch niet. Maar nu zegt God, nou draai ik alles om. Nou kom ik met het hele koninkrijk der hemelen naar beneden. Maar God gaat nooit om zijn recht heen. En God werkt nooit buiten de schuld en de zonde om. En daarom zendt hij Johannes als een wegbereider om die mensen te overtuigen van zonde, van oordeel, opdat ze weer berouw zouden hebben. Nou, dat heeft zo'n machtige, machtige vrucht. Hè? Toen is dat hem uitgegaan, tot die Johannes daar, die staat daar staat te preken. En die man die predikt bekering en berouw. En tot hem uitgegaan zijn de Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. En dan komen ze bij honderden, bij duizenden misschien wel, komen tot hem. En wat komen ze daar dan doen? Nou, wij zijn Abraham's zaad, nou, die komen zo. Nee, deze komen en die horen die prediking van boete en van berouw. En die komen uit al die landstreken, belijdende hun zonde. En daar vindt zo'n machtig gebeuren plaats, want na 400 jaar zwijgen en eeuwen daarvoor aan hardnekkigheid en goddeloosheid en wederstrevigheid, daar komt de een na de ander, de een na de andere bondeling komt tot hem, betraande ogen vol van berouw, geloof het maar hoor. En wat doet Johannes dan? Die gaat die mensen dopen, onderdompelen, belijdende hun zonde, de doop der bekering, de doop van het berouw, en de een na de ander staat op die kant daar druipnat te druipen, als een zichtbare belijdenis van zonde, van schuld, van oordeel. En u moet me dat maar niet kwalijk nemen. Er zijn allerlei verschillende gedachten bij die doop van Johannes. Maar ik geloof van ganser harte, het was een openbaar teken van boetvaardigheid, van berouw, van schuld, van oordeel. Er staan al die mensen te druppen en te druipen van tranen en van water, van dat ondergaan in dat oordeel. Het gaat daar zo verder, maar even heel kort voegt de Heilige Geest hier een andere passage in, want ze bestaan echt nog hoor. Ook na 400 jaar zwijgen bestaan ze nog hoor, die zogenaamde echte bondelingen. Nou, daar komen ze. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop komende, daar komen ze. Zakken vol belofte, bondelingschap, vroomheid, heiligheid, daar komen ze. Maar wat moet je nou als bondeling met zakken vol beloften en waarheden en hoop bij een man die alleen maar boete en berouw bereden heeft? En waarom moet je gedoopt worden? De doop van de bekering, van de verootmoediging, van het oordeel ondergaan. Waarom moet je dat allemaal ondergaan als je op alle fronten toch de beste bent? Nou, Johannes die heeft er ook niet zoveel mee. Hij zegt, gij adderige broedsels. Wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Met eerbied gesproken, wat kom je nou doen? Wat kom je nou doen? Als je toch zo netjes bent en zo goed bent en zo echt Abraham's zaad bent. Nou, dat blijkt ook wel. Hij zegt, meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Hij weet precies waar het vast zit. Dat zijn geen mensen die door het oordeel verslagen zijn. Die door boete en berouw getekend worden. Nee, lopen rechtop. Hebben alles wat ze maar willen. Want ze zijn Abraham's zaad. En geliefde vrienden, daar hebben we kerken vol van in Nederland. Van mensen die maar blijven roemen in hun bondelingschap. Maar nooit die verbondswraak hebben leren kennen. En nooit een keer bondeling afgeworden zijn. En nooit ervaren hebben dat God is gaan zwijgen, omdat hij zo ontevreden is over je bondelingschap. En nooit is die doop der bekering, nooit dat berouw, dat hevig wenen over je verbondsbreuk. Nee, deze mannen hadden het allemaal voor elkaar. Allemaal voor elkaar. Zo vroom, zo netjes, zo heerlijk. Nou, ik heb geen zin om er nog 1 minuut naar langer naar te kijken. Zullen we snel teruggaan naar die andere mensen die daar nog staan te druipen op de kant van tranen en van hun doop der bekering? Want ja, nou is de Heer wel nabij gekomen en nou heeft hij ze wel overtuigd van hun zonde en hun schuld. En ze hebben wel de doop der bekering ondergaan. Maar wat moeten deze mensen nu dan verder? En dan zeg ik vanavond nog maar iets heel scherp. Er zijn menigte mensen die zeggen, nou, ik ben eens zo ontdekt aan mijn zonde. Ik heb eens zo mogen wenen. Ja, nou denk ik toch dat allemaal goed is. En die lopen zo met die druipende kleren weer naar huis. En het komt allemaal goed. Maar deze mensen niet. Wat hebben deze mensen nodig? En ik verheug me er zo in. Ik vind dat zo heerlijk. Hè? Des anderdaags. Zag Johannes, dat staat in Johannes 1 over dezelfde gebeurtenis. Des andere daags zag Johannes Jezus tot zich komen. En dat doet Johannes het mooiste, het allermooiste werk. Waar ik ook zo graag deze laatste lezing van het jaar mee wil eindigen. En wat ik het liefst in 2026 iedere avond voor u zou doen. Wat gaat die man doen? Er staan al die mensen druipend. vol boete en berouw. En daar komt Jezus. En wat doet Johannes? Hij zegt tegen al die mensen, kijk eens. Zie het lam van God. Zie het lam van God, wat de zonde der wereld wegdraagt. Zie verbondsovertreder. Zie zondaar. Zie boetvaardige, verloren, schuldige, ellendeling. Zie op Jezus. Zie hem. Dat zegt Johannes. Johannes geeft getuigenis van hem. Van de borgen zaligmaker. Om bondelingen zalig te maken. Maar dat is niet het enige getuigenis. Nog een getuigenis. Want vervolgens, ja, dan moet Johannes moet hem dopen. Nou, we hebben dat gelezen. Dat is nogal een moeilijke zaak voor Johannes. Laten we nu maar liggen. Maar wat gebeurt er als Jezus gedoopt is? En hij komt op uit het water. Dan gaat daar de drie-eenigheid van God zich op een manier manifesteren die eigenlijk misschien nog nooit vertoond is. Want de Heilige Geest daalt neder uit de hemel in een duif. Die gaat op de zaligmaker zitten. En God de Vader uit de hemel gaat met een hoorbare stem spreken. De hemelen werden geopend. En die stem gaat spreken en zeggen, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En ergens anders staat er, hoort hem. Hoe zalig, hè? Als je zoon Johannes de Doper mag zijn, om alles af te snijden en alles af te kappen wat Christus niet is, om u zelfs al uw rijkdom van uw bondelingschap maar af te nemen en om u de spiegel voor te houden en te zeggen, hoe rijk u ook bent in al uw bondelingschap, u bent de verbondsbreker en de verbondswraak rust op u, maar zie eens het lam van God, waar God een welbehagen in heeft. En de grote vraag, de allerbelangrijkste vraag van 2025, God heeft een welbehagen in deze Jezus. En heeft u nou ook een welbehagen in deze Jezus? Ik kan u zeggen, als u nog iets in de zak hebt, het zij bondelingschap, het zij toch een echte overtuiging van zonde, het zij toch een echte ernstige aard, vul alles maar in. Dan hebt u geen welbehagen in hem. Ja, u zegt voor 90%, jammer. Maar als u uitgeschud bent en niets meer hebt en niets meer weet, en de dood voor ogen ziet zweven, en de geest opent uw zielenoog voor hem, en u ziet hem, dan zegt u, en al wat adem is, is gans begeerlijk. Want zulk een is mijn liefste, en zulk een is mijn volmaakte borg, en mijn volmaakte middelaar. Deze Christus is alles wat ik niet ben. We hoorden het, hè, in de eerdere lezingen. Hij is de knecht des Heren met de hoofdletter. Hij is alles geworden wat ik niet ben. En hij zegt het, ook aan het einde van dit voorbijgevlogen jaar. Hij zegt het, kom. Kom, twee dingen, twee keer kom. God zegt, kom, laat ons tezamen rechten. Met eerbied gesproken, zijn we het eens dat u verloren bent. Maar Christus zegt, o verloren zondaar, kom. Laat ons dan ruilen. Dan neem ik al uw zonden en al uw ongerechtigheden en uw hele hemelhoge schuld, zelfs uw verbondsbrekingen neem ik op mij. En ik draag het weg naar Golgotha. En dat handschrift der zonde, dat oneindige handschrift van uw zonde, van al die vuiligheid en smerigheid die je in je leven gedaan hebt, wil ze niet eens bij name noemen. Hij zegt, ik ben bereid om het handschrift der zonde aan het kruis te nagelen en met die spijkers te laten doorboren, opdat het bloed uit mijn handen het handschrift zou uitwissen. Kom, wat bent u? Een rijke bondeling, rijk in uzelf, uw zakken vol. Of zegt u vanavond, ik ben door alles heen gezakt, joh. En ik heb alles verloren. Maar oh, praat eens door. Mag u ook zeggen, maar ik heb Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dat is kerstfeest, zie je. Zie je dat we altijd veel te weinig beseffen waar het echt over gaat. Kerstfeest staat in het licht van 400 jaar zwijgen. Dus je moet met kerstfeest ook stoppen met al die onzin om er een feest van te maken. Want als je echt die stilte van God in je leven gehoord hebt. En hij komt voor het eerst weer in je leven. Ga je niet feesten hoor. Dan denk je gaat huilen. Gaat wenen. Voor zoveel liefde. Tegenover zoveel kwaad. Zoveel goedheid. Tegenover zoveel zonde. Dan is het uit met al dat kerstpret. Dan is het een wegsmelten. Waarom? Om het eeuwig welbehagen. Dan ga je zingen. Nee, niet meer zo hard. Als je maar kan. Maar ere zij God. In de hoogste hemelen. En vrede op aarde. Vrede in mijn hart. In mensen. Welbehagen. Of misschien mag ik het maar zeggen zoals onze overleden vriend meneer Veldman het zei. In mensen van het welbehagen. Die vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Gelegd in je hart. En je zegt Heere waarom. En hij zegt het niet om uwentwil. Nogmaals. Schaamt u en wordt schaamrood. Maar om eens grote naamswil. Opdat je het jaar uit zou gaan. Nee. Ook niet feestend. Maar met een beschaamd hart. Zoveel zonde. Zoveel schuld. En toch zo'n verwondering. Waarom was het nou toch op mij gemunt? Waarom? Waarom heeft u mij niet met al die mensen in die 400 jaar stilte, volledig ontbloot van openbaring gelaten, waarom zocht u me op? Ik hoop van harte dat het zo kerstfeest voor u mag zijn. En of u dan met de herders bij die schapen zit. Of in de tempel bent. Met Simeon of Anna. Maar ik hoop dat ogenblik aan mag breken. Dat je hem zien mag. En dat je hem in je armen nemen mag. En dat je God loven mag. En dat je wegzinken mag. En ach, woorden zoeken mag. Om hem te zeggen. Hoe hartelijk je hem lief hebt. Heren. De sterkte. En voor het nieuwe jaar, wat u me ook afneemt, neem u Jezus niet af. Neem uw liefde niet af, neem uw nabijheid niet af. Want heb wereld uw schat hoor, met je miljoenen en je goud en je zilver, allemaal prachtig hè. Maar geef me Jezus, één kus van Jezus mond, één kus. En ze mogen alles van me hebben, van u ook. Hoe zalig, dat de dag komt. Is nou alweer een jaar dichterbij, kind van God, dat de dag komt dat je naar huis mag. En dan ben je eeuwig bij Christus. Dan mag je hem zien. En dan zul je nooit woorden hebben om te zeggen hoe lief je hem hebt. En toch nooit woorden missen om het uit te drukken. Want die geest zal vaardiger zijn dan ooit op aarde geweest om hem te loven en te danken. Ik hoop dat al deze lezingen over het verbond u geleerd hebben dat al die zaken haar plaats hebben. We moeten die rijkdom van het verbond zien. Om de ernst van onze schuld, van ons ongeloof, daadwerkelijk te wegen. En we moeten de werkelijkheid van onze verbondsbreking werkelijk weten en leren. Om te weten wat het is dat God zwijgen gaat naar recht en eerlijk. En we moeten die 400 jaar, hoe lang of kort ook, maar leren kennen om het wonder te beseffen dat God komt in de zwartheid van de zondenacht. En komt. En we moeten het wonder leren dat ons op Jezus gewezen wordt, misschien al voor de 100ste keer. En dat de geest je ogen opent en je hem ziet. En dat je je zalig ziet. De Heere geven het u. En zegenen u, laten we eindigen.
Heere, wat bent u goed voor slechte mensen. U bent zo volzalig, zo vriendelijk, zo genadig. En wij zijn zo slecht, zo zwart, zo zondig. En er is zo geen doen aan om het beter te krijgen. Maar lieve Heere, wat een wonder. Soms zwijgt u lang. Soms nadert de dood. Soms schreeuwen we het uit en zeggen, oh, de dood komt als dichterbij, maar u zegt het zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven, ik kan het. Ik wil het. O, mag het geloof het zeggen, u doet het. Niet om mijnentwil, maar om uw grote naamswil, opdat die verheerlijkt worden. Heren, we danken u hartelijk. Hartelijk dank voor uw trouwe hulp, ook in de lezingen van dit jaar. Hartelijk dank, heren. We hebben ons 1000 keer waard gemaakt dat u ons zou neerslaan. En we zouden zwijgen, maar u hebt het niet gedaan. Uw trouw. Trouw is zo oneindig groot, o, maar dat is niet het meeste. Want we verlangen ernaar om te zien, vrucht. Vrucht op de arbeid, heren, o, geef dan zielen. Opdat we ons zouden verheugen in uw werkingen. Heren, laat het niet stil zijn. Dan mogen zondaren zalig gemaakt worden, heren. Jong en oud, klein en groot. Geeft u ons goede kerstdagen. Laten we het woordje feest maar achterwege laten. Goede dagen. Werkelijk goede dagen. Ons in u verblijden. Geef een goede jaarwisseling, heren. En o 2026. Neem mijn leven. En laat het, heren, toegewijd zijn aan uw eer. Van onze vaders, van onze moeders. Van onze opa's, van onze oma's, van onze kinderen. Neem ons onder uw hoede en leid ons. En geef dat we een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Verlos ons van de boze, heren. Leid ons niet in verzoeking, want we vallen in 1000 zonden. Maar draag ons als op uw vleugelen. En als de tijd daar is, de tijd door u bepaald, o zeg het dan, kom in. En gezegende van de Vader. Heren, we dragen ook het wereldgebeuren aan u op. O, het is zo spannend. De wereld bloedt uit 1000 wonden. De kernmachten staan tegenover elkaar. Oorlogen op oorlogen. Maar leer ons ervan af te zien. Want ons zorgen maken doet niets aan onze el. Nog geen el aan onze lengte toe, heren. Maar doe het ons uitdrijven naar u. Want we zijn allemaal bezig met schatten verzamelen. Een gebouwtje bouwen. Een gezinnetje stichten. Alles maar om het zo mooi en zo fijn mogelijk te hebben. Dat is ook goed, heren, maar het kan in 1 klap weg zijn. En wat hebben we dan nog? Kon het zijn dat we het zeggen mogen op rechtsgronden? Dan heb ik een God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En een dierbare geest wonend in mijn hart. En het is genoeg. Heb dank, heren, vergeef al het onze. Weet u ons veilig thuis, om Jezus wil. Amen. Zullen we met elkaar zingen tot slot. Psalm 89. Dat is ook zo'n machtig vers. Hè? Psalm 89 vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat, ik heb bij ene held. En schrijft die held met een hoofdletter op, voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik heb David mijn knecht, dat is de meerdere David ook, mijn gunsteling gevonden. En hem met heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Psalm 89 vers 9.
Gij hebt